zijn van die dingen, zo begint Pinksteren. En soms is er van die films, wat trillerachtig zeker, en dan klapperen de deuren en de wind waait en wat gebeurt er? Ik denk, ik was aan het denken van, goh, stel u voor dat God op dezelfde manier hier vandaag binnenkomt. Boef, de deur, brrr. Ik krijg een enorme wind, die deur vliegt er nagenoeg bijna uit. Wat zouden wij denken? Zouden we er verrast door zijn? Ja, waarschijnlijk zouden we er blij van zijn. Ik weet het niet direct. Zouden we misschien onder een stoel kruipen en dan denken van, oei, er passeren terroristen, er gebeurt iets. Hoe zouden we er mee omgaan? Als je Handelingen leest, en we hebben dus al een paar versen ervan gelezen, dan zie je dat die groep van gelovigen samen zaten en samen aan het bidden waren. Ze zaten buiten, ze zaten eerst in een bovenzaal. Daar hadden ze hun verblijf. Maar ze zijn hier samen voor het morgengebed en dat is waarschijnlijk in een van de zuilengangen, een van de plekken van de tempel. En ze zijn in afwachting van wat God gaat doen. En ik denk dat dat een belangrijk ding is. Als we inderdaad de werking van de geest willen zien, dan moeten we daar ook voor open zijn. Dan moeten we daar echt in afwachting van zijn. Die geest verwachten dat die inderdaad ook gaat werken. En in een plaats zijn waar die geest dat kan doen. En blijkbaar was het Gods bedoeling, was de bedoeling van de geest van op de tempel, op het tempelplein, zich het eerst gaan openbaren. Als de mensen die stormwind horen, dan vragen ze zich eigenlijk af van wat gebeurt er? Mensen horen die wind, maar eigenlijk zien ze die wind niet. Er staat alleen maar dat het geluid van wind was. Dus ja, je hebt het idee van er is een harde wind. En iedereen komt buiten van wat gebeurt er? En men verzamelt zich rond die groep mensen die blijkbaar het centrum zijn van wat er gebeurt. En mensen stellen zich die vraag van wat gebeurt er? En dat is iets waar ik vanmorgen mee wil bij stilstaan. Wat gebeurt er? En waarom gebeurt het? Ik denk dat dat belangrijk is om dat te weten. Ik wil dan dus toch terug naar Handelingen 2 gaan. Erwin had al een paar versen gelezen. Ik weet al niet meer tot welk vers, was het 5 of 6? Maar ik zal beginnen van het begin terug. We beginnen terug, Handelingen 2 vanaf vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonde er in Jeruzalem godsvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dat dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder van hen hoorde in zijn eigen taal spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië en dat bij Cyrene ligt, als ook nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? En de andere zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Zo, eigenlijk is dat Want dat zag een klein beetje de Griekse tekst zie, dan staat er hier de megaleia, de grote daden, de megadaden van God. Dat is een mega, een modern woord is. Mega is dus al zo wel, dat is een Bijbel. Dat gebruikten ze toen ook al. Dus dat je nu zegt, wow, dat is mega, dat is goed. Want dat is eigenlijk een woord dat uit een Bijbel komt. De megaleia, de grote daden van God. Dat is wat er gebeurt. Ze horen, verkondigen de grote daden van God. En Pinksterfeest is, zoals Erwin terecht zegt, een feest. Maar eigenlijk is het een beetje jammer dat in onze christelijke traditie Pinkster de derde plaats heeft, de mindere plaats heeft onder de feesten. Kerst wordt heel sterk gevierd, Pasen wordt ook nogal heel sterk gevierd. Maar Pinkster, ja, bon, dat is een lang weekend en velen denken van, oh, het is een lang weekend en begon erop uit. En dat is heel jammer, omdat, niet dat je erop uitgaat dat je vakantie neemt, dat is niet jammer, maar dat het als feest niet zo sterk wordt erkend en niet zo sterk wordt gedragen, omdat het eigenlijk het feest van de gemeente is. Het ontstaan van de gemeente. Kerst vertelt ons van God die openbaart zijn zoon, Christus die geboren wordt. Pasen vertelt ons van de liefde van Jezus, de liefde van God die geopenbaard wordt aan het kruis, de verlossing. En Pinkster vertelt ons van de gemeente gaat de wereld in en gaat die boodschap met kracht brengen. Misschien is dat het probleem waarom we het niet vieren, omdat we denken, wij moeten de boodschap met kracht brengen. Daar zijn we ze gewoon niet in. Dat is tegen onze natuur. Dat is bijna van iedereen tegen zijn natuur. Wij zijn niet, zeker Vlamingen. Hè. Wij Vlamingen, wij zijn eerder bescheiden. Wij zijn modest. Wij houden ons liever rustig. Al is dat modest dan nog de meeste pabbelman van ons allemaal. De minst modeste. Dus eigenlijk hebben we naam. Maar bon. Maar ik denk dat vieren van Pinksteren, misschien moeten we dat meer gaan vieren. Maar aan de andere kant denk ik van, goh, laten we dat niet beperken tot één dag, want vandaag is het Pinksteren en dan moeten we aan Pinksteren denken. Eigenlijk is Pinksteren een startschot voor heel het jaar. Is Pinksteren iets van alle dagen. Want die nabijheid van de Heilige Geest is niet alleen voor dat moment, maar is voor altijd. Pinkster ligt misschien een beetje ook in de onderste schuif, omdat wij door de geschiedenis, door de traditie, kerst is geplakt aan het feest van Sol Invictus, de terugkerende, de overwinnende zon, is geplakt op een datum van een heidensfeest. Dus de wereld viert dat dus. Ja, oké, okay, dan kerk. Dus is er veel feest, want de wereld viert dat ook al. Pasen is het Easter, het lentefeest, het feest van de vruchtbaarheid. Easter, Ishtar. Dat zit allemaal verbonden, de godin van de vruchtbaarheid. Dus Pasen is daaraan gelinkt. Dus de wereld viert feest en dus de christenen ook. En dus vieren we feest. Maar Pinksteren, er is niet direct zo'n feest in de wereld waar Pinksteren aan hangt. En Pinksteren ligt zo een beetje los, verloren. Terwijl ik denk dat het belangrijk is. Het is zeker zo belangrijk. Ik moest bijna denken van kerst, Pasen en Pinksteren, het is bijna de drie eenheid. En eigenlijk hoort het samen. Het is één groot geheel. En het is niet het mindere feest, omdat wij er wat minder mee om kunnen. Wat gebeurt er? Pinksterfeest staat er hier. Pinkster komt van Pentecost. Komt van 50. Het was de 50ste dag na Pasen. Wekenfeest. Je weet dat de Joden op een andere manier, op een ander moment Pasen vieren. Dus het is nu nog geen wekenfeest, we zitten eigenlijk te vroeg om Pinkster te vieren. Dat je de Joodse kalender volgt, dan moeten we een paar weken wachten. Maar wij volgen een astronomische kalender en dat heeft met dat lentefeest te maken, met dat Pasen dan valt. En dus Pinksteren valt te vroeg, maar dit is het wekenfeest. En dat is het feest van de tarweoogst. De eerste tarwe die aan God wordt geofferd. Het feest van de oogst. Dat is aan de gang. En daarom zijn er een heleboel pelgrims in Jeruzalem. Die waren er niet altijd. Maar als er een feest was in Jeruzalem, dan ging iedereen op. Dan gingen ze inderdaad een lang weekend. Maar ze gingen een lang weekend om samen te zijn. Om God te zoeken. Gewoon als wij op een lang weekend gaan, dan gaan we een lang weekend om weg te zijn van iedereen. Gewoon als ik in vakantie ga, ik ga altijd naar een heel rustige plaats, weg van iedereen. Geef me maar een berg en een hut en een boom. En dat is vakantie voor mij. Maar hier komen dus een heleboel mensen samen om het wekenfeest te vieren, het feest van de oogst. En op dat feest komt God met zijn geest. De discipelen zijn dan samen in de tempel en ze horen die stormwind. En ik denk, in alles wat er gebeurt, is God bezig met zijn visitekaartje te geven. God openbaart aan het volk wie hij is. En dus als God spreekt met die wind en met dat vuur, dan appelleert hij op het Oude Testament. Dan refereert hij naar het Oude Testament. En laat zien van, ik ben dezelfde God. Ik ben die God van toen. Als je Exodus 19 zou zien... dat is juist de volgende erop. Ken dat? Nee. Oh, zet de volgende maar op. Exodus 19, ik begon dat lezen, om te zien wat Israël zou moeten herkennen. Exodus 19. Vers 16 tot 18. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflits en zware wolken waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. En Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet en ze stonden onderaan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heer er in vuur neerdaalde. En de rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de berg beefde hevig. En je ziet hier dat bazuingeschal, het samenroepen, de shofar. En die wind hier in mijn Pinkster is die shofar, die samenroepende bazuin. God gaat spreken. En dan zie je bij als Mozes dan die wet krijgt, dat God zich openbaart door dat bazuingeschal, door de aarde te doen beven, door het vuur waarin God zich openbaart. En dan zie je dus dat God ook hier op Pinkster zegt van, ik ben de God van het Oude Testament. Ik ben de God van de wet. Ik ben de God van Mozes. Ik ben een God die spreekt. En hij openbaart zich opnieuw op dezelfde manier. Als je 2 Koningen 2 vers 11 zou lezen, we gaan dat nu niet lezen, want daar staat dat Elia wordt opgenomen in een vurige wagen in een stormwind. Zelfde beeld, wind en vuur. En in Koningen 19, dat is er vlakbij, dat is het verhaal dat we nog niet zo lang geleden ook even hebben aangehaald. Het verhaal dat Elia het even niet ziet zitten, naar Horeb vertrekt, 40 dagen onderweg is, daar aan de berg aankomt en God gaat zich openbaren. En dan komt er eerst een enorme wind, zat er, een wind die rotsen breekt, dus een hele stevige stormwind. En ook weer opnieuw bergen die trillen. Dus weer opnieuw al de natuurelementen die in gang worden gezet. Maar dan staat er, en God was niet in de wind. En God was niet in de aardbeving. En God was niet in het vuur. Maar in de zachte stilte. En als God dus al die elementen gebruikt, wind en vuur, dan is dat niet om met geweld zijn wil op te leggen, maar eigenlijk een soort bazuin om de mensen op te roepen van luister, luister, want nu ga ik spreken. Luister. En dat is het signaal dat ook Israël krijgt. Luister. En het tweede fenomeen is vuur. En wat sterk is, vuur dat niet verbrandt. En waar in het Oude Testament vind je vuur dat niet verbrandt? Mozes met de brandende braamstruik. Dus opnieuw, God die zegt, ik ben Yahweh, ik ben God, ik ben die ik ben. Dus heel duidelijk ook aan Israël, wat er nu gebeurt, die vlammen die je nu ziet, het vuur dat niet verbrandt, Yahweh, ik ben, is aan het woord. Dus ik denk, de mensen die daar spotten, hè, dat is niet min. Ze kenden de achtergrond van Gods woord. En dat is niet zo van, wow, ze hebben het allemaal niet zo goed begrepen, ze weten het allemaal niet zo heel goed. Als ze Gods woord kenden en wisten van... En ik kan me niet voorstellen dat er een Jood was die het verhaal van Mozes bij het brandende braamstruik niet kent. Dat is net zoals onze kinderen. Onze kinderen kennen ook het verhaal van de brandende braamstruik. Dat kreeg je in de zondagsschool. Dat zijn de dingen die je weet. En God laat dus heel duidelijk zien, ik ben het die spreekt. Ik ben de God van Mozes. En dan krijg je het derde fenomeen, het spreken in talen. Zo eerst de wind, het vuur, het spreken in verschillende talen. Er waren daar op dat moment mensen uit verschillende streken van de toen bekende wereld. En die waren allemaal in Jeruzalem en die hadden hun eigen thuistaal. Al die Joden spraken waarschijnlijk allemaal Hebreeuws. Maar ze hadden ook nog allemaal hun eigen thuistaal. Die van Kreta en die van Azië, die van Egypte. En ze hadden allemaal hun eigen thuistaal. En ze horen hier op dit moment spreken in hun eigen taal en het beseffen van die mannen, die Galileese mannen, dat is niet normaal dat die taal kunnen. Dat is heel abnormaal. Maar ze wisten blijkbaar, misschien zien ze dat aan de kleding, ik weet dat niet, daar kom ik niet achter. Misschien zien ze aan die kleding of op een of ander ding dat het Galileërs zijn. Niet aan hun accent, want ze spreken allemaal verschillende talen, dus het kan niet aan hun taal zijn dat ze herkennen, maar waarschijnlijk aan hun kleding. Maar ze beseffen, dit zijn Galileërs, zijn waarschijnlijk vissers en handarbeiders. Dat zijn niet de geleerde mensen. En die spreken hier in verschillende talen. Dat is niet gewoon, dat is niet normaal. En een heleboel mensen beseffen dat. En wat je dus ziet, en ik denk opnieuw, is het God die laat zien dat hij het is die spreekt. Hij is de God die in Babel de spraakverwarring heeft gegeven. Als de mens zegt van, en wij bouwen, en wij gaan naar de hemel, want wij maken ons groot. En wij bouwen een toren tot in de hemel. En God zorgt ervoor, door de spraakverwarring, dat de mensen elkaar niet meer verstaan, en niet meer goed met elkaar om kunnen, en verstrooid worden. En hier doet God de omgekeerde beweging. Dus opnieuw, God die zich openbaart van, ik ben de God van de talen. Ik ben de God die spraakverwarring geeft. Ik ben de God die de spraakverwarring opheft. En dan zie je dat Pinkster ook een feest van herstel is. Een feest waarin God wil dat de wereld hersteld wordt. Dat de gemeente de eenheid van God verkondigt, de liefde van God verkondigt. En in een eenheid, dan is het dikwijls jammer, dat is juist Pinksteren en een Pinksterfeest. Dat eigenlijk wat eenheid en herstel verkondigt, dikwijls een discussiepunt is tussen christenen. Omdat we daar allemaal niet zo goed mee... De Heilige Geest, wat moet ik ermee? We hebben het er zo moeilijk mee om dat te plaatsen. Wat moet ik ermee? Aan de ene kant is er dat verlangen. Oh ja, ik wil dat wel. Oh, we zouden allemaal wel willen dat God iets spectaculair gaat doen door ons. En aan de andere kant hebben we er misschien ook een beetje bang van. Stel dat God inderdaad Chinees door mij spreekt. Of wonderen door mij gaat doen. Van, kan ik daarmee om? De vraag is, ben ik daar klaar voor? Als ik wil stilstaan bij wat gebeurt er, dan denk ik dat God duidelijk wil laten zien dat hij de God van het oude verbond is. Dat de God die nu gaat spreken, de God is die met Mozes gesproken heeft, de God is die met Abraham gesproken heeft, de God is die de wet gegeven heeft, de God van Israël is. En dus eigenlijk Israël oproept van, jongens, hoor, want wat ik nu ga zeggen is heel belangrijk. God openbaart zich verder bouwend op het Oude Testament. We hebben zo het ding van, ja, ik heb het Oude Testament en ik heb het Nieuwe Testament. En dan die Bijbelstudie woensdag gaat er ook zo'n beetje over van, is de God van het Oude Testament anders dan de God van het Nieuwe Testament? Nee, dat is niet. Want God bouwt verder op het Oude Testament. En eigenlijk is dat is eigenlijk een verschil in geschiedenis erin geslopen is. Oude Testament, Nieuwe Testament, dat is iets wat wij gemaakt hebben. Een menselijke inzetting, een menselijke scheiding. Er is een oude verbond, inderdaad, met Israël. Er is het nieuwe verbond in Christus, dat is er. Maar eigenlijk is dat een voortzetting. Het is vanaf Adam en Eva, tot aan openbaring, is het een vast plan dat getrokken wordt. Het is niet zo dat God verandert van gedacht onderwege, van oei, deze gaat mis, oei, ik pas me dus aan en ik doe het op een andere manier. Ik geloof dat God, en dat staat in Efeze, al van voor de grondlegging der wereld het plan van de gemeente klaar had. Van voor de grondlegging der wereld, dus voor de aarde geschapen was. Dus het is niet zo dat God en dat Christus een plan B was. Ik heb dat al eens gezegd, dat is niet, Christus is niet het plan B, Christus is altijd het plan A geweest. Altijd. En God gaat het dus hier ook weer verder bouwen op wat hij begonnen is in het Oude Testament. Hij begint dus niet echt iets nieuws. Nee, hij bouwt verder. Dat zegt Petrus ook in een toespraak. Dit is wat Joël geprofeteerd heeft. Een van de kleine profeten van Israël. Joël profeteerde. Het zal gebeuren in de laatste dagen dat uw zonen en uw dochteren zullen profeteren en wonderen zullen doen. Dus het is niet iets nieuws, een nieuw begin. Het is ja, voor een stuk toch wel een nieuw begin, maar verder bouwend op wat er was. God wil duidelijk maken van, ik ben dezelfde God die spreekt. En hij zegt van, ik ben de God die zich in het Oude Testament geopenbaard heeft. Ik ben de God die mij geopenbaard hebt in Christus Jezus. En deze God gaat nu spreken. En dan zie je in de toespraak van Petrus dat hij refereert naar Jezus. Van, deze Jezus die onder jullie heeft gewandeld en gewerkt met wonderen en met krachten. En deze Jezus hebben jullie gekruisigd, want jullie wouden hem niet. Wilden hem niet. Wouden. Jullie konden niet overweg met Jezus. En ik weet niet, is dat bij mensen die God willen dienen of die religieus zijn, soms moeilijk om, als God spreekt, om God te verstaan. Omdat we heel dikwijls ideeën hebben opgebouwd. Ah, van, zo heb ik het geleerd en zo en zo en zo is het. En de Bijbel zegt zo en zo en zo. En we zitten dikwijls vast in bepaalde denkpatronen. Als Jezus werd geboren, dan kon je vanuit het Oude Testament bewijzen dat het Jezus was. En toch zijn er een heleboel fariseeën, die met al die kennis dat niet kunnen plaatsen. kan er uit Nazareth iets goed komen? De Messias uit Nazareth, er is iets mis. En soms denk ik dat wij als gelovigen dat ook een beetje met de Heilige Geest hebben. Van, ik heb dat niet goed vast. En eigenlijk is dat wat er moet. Ik heb het niet vast. Wij zijn eigenlijk als mensen controlefreaks. Wij hebben het graag onder controle. Ik ben toch zo. En dat wat wij onder controle hebben, hè, dat helpen gewoonlijk naar de knoppen. En God vraagt, mag ik de controle hebben? En misschien is dat wat ons het meest beangstigt bij de werking van de geest. Ik moet de controle afgeven. Want God gaat dingen doen door mij, iets waar ik misschien afvraag van, denk je, oei, wat gaan de mensen nou over mij zeggen? Oeh, dan ga ik wel af. Want heel dikwijls verlegen zijn. En ik wijs in eerste instantie naar mij. Verlegen, ik ben een van de grootste verlegen mensen in heel Antwerpen, denk ik. En dat heeft heel veel te maken met niet willen afgaan. Uw trots eigenlijk. En dus niet willen afgaan. Dus ben ik verlegen. Dus ik doe maar niks, want dan maak ik geen fouten. Ik had het van de week nog met een collega erover. Dat is iets los. Zijn kleindochter werd gedoopt. Hij zei, ja, je weet dat ik niet echt gelovig ben. Maar bon, dat is een beetje de traditie in ons Vlaamse land. Kinderen worden gedoopt. En ik denk, zit hem, dat we de kinderen vrij moeten laten en dus een beetje de verschillende mogelijkheden geven. En eigenlijk zit hem, zou ik het best vinden dat we voor de kinderen geen keuze maken. En dat we dus het zogezegd objectief zetten, neutraal zetten, zodat dat iedereen voor zijn eigen kan kiezen. Ik heb toen tegen hem gezegd, van, kijk Hugo, het niet kiezen is ook een keuze. Want er bestaat geen objectief terrein. Er bestaat geen nulpunt. Er is geen terrein waar je tussen God en niet geloven. Dat is er niet. Ofwel zit er wel erin, ofwel zit er niet. Er is geen objectief terrein. We moeten van doordrongen zijn. Er is geen objectief terrein. Mensen die denken van, ik maak geen keuze, dan heb ik geen probleem. Dat is een keuze. Dan kiest je niet voor. En wie niet voor is, is tegen. Mensen in stemmingen hebben dat soms wel. Want ze zeggen, ja, 10 voor, 10 tegen, 5 onthoudingen. Als je 15 stemmen moet hebben om het te winnen, dan zijn die 5 onthoudingen eigenlijk tegenstemmen. Dus er is geen neutraal terrein. Waarom gebeurt het? De volgende daarop zitten. Dan kan je dat eerst kunnen zeggen, ja, waarom gebeurt het? Omdat Jezus het beloofd heeft. Jezus heeft beloofd, hè, Johannes 14, 15, 16... Ik zal een trooster sturen. Ik zal iemand sturen die bij jullie zal zijn. En dan stot de trooster. Ik vind het jammer. Dit is een stuk de vertaling ervan. In het Engels stot de comforter. Dus, dat geeft ons meer het gevoel van comfort. Een beetje je gerust voelen. Dus trooster is zo, ja, van als je pijn hebt en als je het moeilijk houdt, dan kun je erbij gaan uithuilen. De Heilige Geest is niet alleen maar een schouder om op uit te huilen. Hij is de comforter, hij is degene die ons comfort geeft, die ons rust en vrede geeft in ons. Die ons ondanks stormen dan buiten ons rust kan geven. Die rust en vrede geeft in ons, want God heeft beloofd dat die geest in ons zou komen en in ons zou gaan wonen. Dus zeggen van, oh ja, de Heilige Geest is gekomen omdat Jezus het beloofd heeft, dat is waar, maar er zit meer achter. Want wat heeft Jezus gevraagd bij de hemelvaart? Dan wil ik met u naar Matteüs 28. Matteüs 28, dat is vreselijk bekend. Ik moet het eigenlijk bijna niet voorlezen, maar zullen we dat toch maar doen. Matteüs 28, vers 19, dan staat er. Gaat dan heen, onderwijs alle volken en dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en lerende wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Amen. Eerst wat Jezus zegt, ga heen naar alle volken. Ik denk dat de Galileërs hebben gedacht van, hallo, wij spreken Galileërs, maar ik spreek geen Romeins, allee, Latijns, ik spreek geen Spaans, ik spreek geen Portugees, als het er al überhaupt was, ik spreek geen Egyptisch. Hoe kunnen wij alle volken bereiken met 120 handwerklieden? Die geen talen gestudeerd hebben. En in Handelingen 1, vers 8 zegt Jezus van, en gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en tot aan het einde van de wereld. Opnieuw Jezus bij hemelvaart. En gij zult mijn getuige zijn. En dat is dan niet daar een onbedwingbare drang van, gij moet. Maar het is eigenlijk een vaststelling van God. En gij zult dat zijn. Want ik ben er. En ik zal ervoor zorgen. En dat is wat de Heilige Geest is. Hij is de tools, het instrument om de opdracht die God geeft uit te voeren. God geeft ons een opdracht en God geeft de middelen om dat te doen. Ik geloof dat God functioneel is. De Heilige Geest is niet zoiets mystieks. De Heilige Geest is functioneel. En gaat ervoor zorgen dat we toegerust worden om die dingen te doen die God ons geeft om te doen. En als dat nodig zou blijken dat je in een andere taal spreekt, dan zal dat gebeuren. Misschien is het nu, gebeurt het heel veel omdat mensen nu studeren en talen studeren en erin slagen om onontdekte talen of vertaalde talen om die te gaan bestuderen en ook te vertalen. Het is ook een manier van God van werken, mensen talenten geven. Maar als het niet kan, als het nodig moest blijken, dan kan God ervoor zorgen dat je andere talen spreekt. God geeft een opdracht en God geeft de middelen om dat te doen. Hij rust de gemeente toe. Hij stuurt ons niet zomaar het bos in, zonder bescherming. Hij zegt, nee, ik ben er. Ik ben met u en ik zal voor u uitgaan. En ik denk dat de discipelen inderdaad hebben gedacht, wij zijn Galileërs, wij zijn eigenlijk nog nooit buiten Israël geweest. Buiten misschien Samaria, maar daar verstonden ze elkaar dan wel. Niet dat ze elkaar goed konden verdragen, maar ze verstonden elkaar. Maar daarbuiten, ik denk dat de discipelen gedacht hebben, hoe moeten we dat doen? Weer, zij hadden de controle niet. God had hun een opdracht gegeven die ver boven hun kunnen lag. Maar God zegt van, ik geef ook de tools. Ik geef de instrumenten, ik geef de mogelijkheden. Vertrouw maar op mij. Het komt wel in orde. Rust maar in mij, het komt wel in orde. En dat is wat God je doet. Hij zegt dat ook in Matteüs, van ik ben met u. Ik zorg ervoor. Ik ben met u. Dat is niet alleen ook weer niet van, oh, als het moeilijk gaat, de schouder die waarop je mocht uithuilen. Maar nee, ik ben met u. Ik ben de kracht. Ik ben het leven in je. Ik ben met u. En daarom zegt Jezus, want het is beter dat ik wegga tegen de discipelen. En dan dacht ze van, oh, hoe kan dat nu beter zijn? Ik moet je voorstellen, van Jezus was hun beste vriend. En die beste vriend, die gaat weg. En dan zegt hij nog, dat is het beste. Ik ben uw beste vriend, maar het beste is dat ik wegga. Ik denk dat de discipelen ook daar een beetje zich verloren voelden van... En nu? Degene die ons zou gaan leiden, degene die ons, die het koninkrijk van God in deze wereld gaat herstellen, die gaat weg. Maar Jezus zegt, het is veel beter dat ik wegga, want dan kan ik de Heilige Geest sturen. En de Heilige Geest... die zorgt dat het rendement, de capaciteit, de nabijheid toeneemt. Zou je eigenlijk kunnen zeggen van, goh, als Jezus hier op aarde was, dan was die voor een stuk gebonden aan plaats, aan tijd. Maar als de Heilige Geest komt, dan is de Heilige Geest in staat om los van plaats en van tijd te werken. De Heilige Geest is in staat om met de 7 miljard mensen die op aarde zijn, allemaal tegelijk contact te hebben, aan te sturen. En eigenlijk is dat, oh, dat ongelooflijk. De Heilige Geest is eigenlijk een soort personal coach. God gaat zover. Hij geeft ons allemaal een personal coach. Iemand die u zo goed kent. Iemand die weet waar het moeilijk gaat. En iemand die er in staat is om u te coachen, om u aan te sturen naar betere prestaties. Dat is de Geest, de personal coach. En daarom is het veel beter dat Jezus weg was gegaan, omdat dan de Geest kan komen en door miljoenen mensen kan werken. En in miljoenen mensen kan werken. God geeft opdrachten, God geeft de tools om die opdrachten uit te voeren. En dat is de tweede reden waarom Jezus wegging. Om het rendement te verbeteren. Hij wordt onze persoonlijke trainer. En hij gaat ons ook die nabijheid laten voelen. Er staat, en misschien kun je een paar versen lezen, in 1 Korinthe 3, vers 16. Amai. Ik heb heel blaas, hè. 1 Korinthe 3, vers 16. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest in u woont? Dus de Geest, Jezus, die was eigenlijk, ja, moet ik zeggen, bij de discipelen, extern. Hij leefde met de discipelen. Maar van de Heilige Geest staat er dat hij in ons woont. Binnen in mij. En God is dus nog veel verder, nog veel nabijer. Omdat God... Jezus door de Geest in mij openbaart. Ik wil nog een vers lezen uit Efeze. Efeze 1, vers 13. In hem bent ook u dat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent ook u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die een onderpand is van onze erfenis tot de verlossing, die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. We zijn, toen we tot geloof kwamen, is de Heilige Geest in ons gezet. Dat is het leven van Jezus dat in ons geopenbaard wordt. Moet maar eens zien, de vruchten van de Geest, liefde, zachtmoedigheid, trouw, al die dingen, vrede, dat is het leven van Christus dat in ons geopenbaard worden. En dat wil de Geest in ons doen. En de Heilige Geest toelaten wil eigenlijk zeggen, ik laat Jezus toe om door mij te werken. Het is niet zo van, ik heb Jezus in mijn hart en daarnaast krijg ik dan nog de Heilige Geest er bovenop. Dat is hetzelfde. De Heilige Geest is de openbaring van Jezus in mijn leven. En die staat er, wij hebben die geest gekregen bij onze wedergeboorte. Die geest wordt in ons. Dat God op andere momenten uitstortingen zal geven, dus u zal gebruiken om iets speciaals te doen, dat is nog een ander verhaal. Maar je hebt die Heilige Geest. Je kunt niet zeggen van, oh, ik moet bidden dat ik de Heilige Geest krijg, want die heb je. Maar ik denk dat heel veel te maken heeft van hoe ver ben ik in Gods hand? Hoeveel tijd en ruimte geef ik God? Hoeveel tijd en ruimte geef ik de Geest om in mij te werken? Ik heb gezegd, aan het begin van de discipelen, die waren samen en die zaten samen te bidden in de verwachting, in de hoop op Christus, op dat er iets zou gebeuren, op de belofte die God gegeven had. Ik denk dat God bij ons zoekt. Is er bij mij, is er bij ons die verwachting? Is er de hoop, de verwachting dat God door mij dingen gaat doen? En geef ik mij daarvoor? Ik kan zeggen van, oh Heer, gebruik mij, doe spectaculaire dingen door mij, maar alleen op zondagmorgen tussen 10 en 11:30, want daarna, bom, dan ben ik bezig met mijn job en met mijn carrière en met mijn hobby's. En God, dan, ja, kijk. Ik denk, als wij God inkaderen in tijd, dan zeggen we, God, dan mogen we werken, dan zijn wij de baas. Heeft God niet de leiding, dan zijn wij hebben wij de controle en we hebben de controle niet afgegeven. En God vraagt, mag ik de controle? Mag ik Heer zijn? We zingen dat, hè? U bent Heer van mijn leven, Heer van mijn hart. Hoeveel is dat waar? We zingen dat allemaal, hè? Heer van mijn hart, Heer, baas. Hoeveel heeft God, hoeveel heeft Jezus controle over mijn leven? Hoe dikwijls moet je niet zeggen, oh, ik ben weer zelf bezig. Hoe dikwijls is dat niet? Met al die dingen die de wereld zo belangrijk vindt, die we dan ook belangrijk vinden. Om een schoon huis te hebben, om een schone auto te hebben, om een goede job te hebben, om er goed voor te komen, om niet af te gaan in de wereld. En dan zijn we daar heel veel mee bezig, heel veel tijd, heel veel energie steken we daarin. En dan verwachten we soms dat God enorme dingen door ons gaat doen. Maar we willen er geen energie in steken. Dat mag geen tijd kosten. God doet grote dingen door de gemeente. Maar ik kom er maar een uur per week. Hè? God spreekt door de gemeente in deze wijk. Maar wij zijn de mond, hè, om te spreken. Wij zijn degene die de taal gaan spreken. Van de mensen die buiten zijn. En dat is belangrijk, dan moeten we ook hun taal spreken. Dus ik denk, we moeten niet wereldvreemd gaan doen. En ons in kloosterken steken. We moeten ook de taal van de wereld verstaan. Dat wil niet zeggen dat je zelf de lelijke woorden moet leren. Die horen genoeg. Maar je moet hem wel verstaan. En je moet wat in je leeft, wat in mij woont, op een verstaanbare manier kunnen uitleggen. Dat iemand snapt en ziet van, wauw, dat is iets speciaals. Het is geen godsdienst, het is geen nababbelen van wat ik in de kerk gehoord heb. Nee, die God is levend, levend in mij. En dat is waar Pinksteren over gaat. Dat het leven van Christus door de kracht van de Geest in ons openbaar wordt. Opdat wij een getuige zijn. En niet omdat we moeten gewoon getuigen hier op straat. Maar omdat we getuigen zijn. Daar waar we wonen. Daar waar we werken. En misschien met een speciaal roeping. Dat is wat God door Pinksteren wil doen. Amen.